Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft met een nieuwe gast. Vandaag hebben we bij ons in de studio Pater Martin d'Avacan, Augustijn en de overste, de provinciaal van de Belgische provincie. Provinciaal en overste, is dat hetzelfde, Pater?
Hetzelfde. U kunt zeggen provinciaal of provinciaal overste.
Provinciaal overste. Ja. Misschien om te beginnen, wat betekent dat eigenlijk precies om provinciaal overste te zijn?
Ik heb die vraag ooit gekregen op een andere manier. Iemand die mij vroeg, wat moet een provinciaal doen, bijvoorbeeld? En ik heb meteen antwoord gegeven, een provinciaal moet luisteren. Dat is de eerste zaak die je hebt te doen als provinciaal. Luisteren naar je medebroeders. Luisteren naar God, die tot jou spreekt, ook door de medebroeders, door mensen rondom jou. Alleen door te luisteren kun je in dienst staan van de ander. En als provinciaal ben je een dienaar voor je medebroeders. Je staat daar om hem te helpen op een weg om de gemeenschap te helpen verder gaan. En samen met de anderen, hand in hand, dat jullie kunnen op die weg gaan. Dus eigenlijk een provinciaal is één van zijn medebroeders. Want je bent niet provinciaal voor eeuwig, dat is een tijdje. En als het termijn op is, dan ben je ook nog gewone medebroeders van de gemeenschap. En die gewone medebroeders blijf je ook, ook al ben je provinciaal. Dus je bent eigenlijk gewoon, als ik maar zeg, gewoon een diaken tussen de medebroeders en diaken, een dienaar van hen. Dat is het.
U woont momenteel zelf in de gemeenschap van de Augustijnen in Gent.
Ja.
Maar u bent niet uit Gent afkomstig en ook niet uit België. Hè?
Er is nee.
U komt van ver.
Van ver, ja. Ik ben afkomstig van Benin. Benin, voor degenen die het niet kennen, dat ligt in West-Afrika tussen Nigeria en Togo. Een Franstalige gebied. Daar ben ik geboren en opgegroeid. Tot aan een andere universiteit. Na 2 jaar universiteit heb ik besloten om bij de Augustijnen te komen. Hier in België.
Als ik het goed begrepen heb, is er ook wel een hele weg aan vooraf gegaan voor u bent binnengegaan bij de Augustijnen. Want u komt niet uit een christelijk gezin eigenlijk.
Nee, ik ben geboren in een familie die eigenlijk een polytheïstische godsdiensten aanbiedt. En wij hebben daar heel veel goden, zoals de aarde, de zon. En alles wat bestaat wordt eigenlijk als God vereerd. Dus tegen het christendom. Wij hebben daar van kinds af mee geleerd van onze ouders, die daar ook lid van die godsdienst zijn. En wij moesten ook meedoen, zoals een kind ben in zijn familie. Maar na een tijdje samen bepaalde dingen te doen met je genoten, dan begin je, klasgenoten van de school, dan begin je andere dingen te ontdekken. En zo kom ik tot ontdekking dat er een andere godsdienst bestaat naast onze, of de godsdienst van toen waarin ik geboren ben. En dat is christendom. Dus door mensen te zien gaan naar de mis, heb ik daar gezien dat er toch een andere ding is die misschien beter was, want toen wist ik nog niets van christendom. Alleen weet ik dat als dat je naar de mis gaat, dat je daar goed kon spelen als een kind met andere jaargenoten. En zo ben ik terecht bij het christendom tot aan mijn doopsel en nu als christen daarin opgegroeid, als ik zo mag zeggen.
Ja, benieuwd om daar dadelijk nog wat meer vragen over te stellen.
Ja.
Maar in Benin, in het algemeen, wat is zo de grootste godsdienst? Wat zijn zo de verhoudingen van de verschillende religies in het land?
Je kunt zeggen dat is voodoo is echt de oergodsdienst, als ik mag zeggen. En daarnaast heb je ook een christendom, alle christelijke denominaties, heel veel christelijke denominaties. Je hebt ook moslims, daar ook in Benin. Dus als ik die drie grote religie mag noemen, daar is toch wel een heel redelijke verhouding. Het is niet zo dat heel veel kwestie of problemen ontstaan tussen christenen en moslims, bijvoorbeeld zoals het gebeurt vaak in andere landen. Maar nu wel begint dat een beetje in het noorden van het land te komen, dat het soms problemen ontstaan door Boko Haram in het noorden van Benin, dat je daar crisis hebt. Maar voor degenen die echt niet geradicaliseerd zijn in het moslims, is er wel een heel veel gebedsacties tussen katholieken bijvoorbeeld en moslims. Zelfs moslimma's die naar bedevaart gaan om daar te bidden. Want zij erkennen onze lieve vrouw als een voorbeeld voor alle moslims in de wereld. Dus die komen ook mee bidden soms. En ook tussen de katholieken en de andere christelijke denominaties zijn ook soms gebedsacties. Ze komen samen bidden. Of een predikant van de katholieken die gaat naar de andere kerk om daar te bidden. Dus er is echt een goede samenwerking daar. En maar dat is niet zo met voodoo, bijvoorbeeld de andere godsdienst, de oerreligie van Benin. Want dat is eigenlijk, zij vereren niet één god, dat is maar veel goden. En dat heeft te maken dat de katholieken en andere christelijke denominatie niet samenwerken met die mensen, die adepten van die religie. Maar dat wil niet zeggen dat er dat het onmogelijk is voor beide om samen te wonen. Zij wonen samen in hetzelfde land. Zij respecteren elkaar verschillen. Want je kunt maar samen wonen met de anderen als je weet hem te respecteren in wat hem beweegt of doet bewegen, in wat hem bezielt. En ook aanvaarden dat hij een andere waarheid, dat hij een andere mening heeft dan wat je hebt.
En die voodoo waar dan u over spreekt, dan is dat ook de religie waarin u bent groot geworden,
ja.
Die van uw ouders? Ja. Dus u bent eigenlijk ervaringsdeskundige, voilà. Voor ook het samenleven met mensen met die overtuiging. U zegt, ik was aangetrokken, ik zag klasgenoten vooral daar de mis gaan. En initieel vond ik het vooral leuk dat ik dan ook daarna samen kon spelen met de kinderen die naar de mis gingen. Dat is natuurlijk niet de reden waarom u uiteindelijk bent binnengegaan. Wat is eigenlijk het verhaal achter uw bekering?
Dat was het begin van het verhaal, want voor mij, ik wist niet wat het betekent om naar de mis te gaan of christendom, daar wist ik niks van. Voor mij ging het vooral over, ik ga samen spelen met jaargenoten en klasgenoten in een gebouw. Dus ik kwam daar gewoon de eerste keer aan in de mis en wordt gezongen, wordt gedanst. Ik zeg, goed, dat is hier mooi om samen te zijn en samen met vrienden daar iets te doen. En zo ben ik begonnen, stap voor stap. En elke zondag kon ik gewoon naar de mis gaan, maar niet altijd met toestemming. Want als je toestemming vraagt, dan krijg je niet, omdat er een andere godsdienst is. Dus wat we niet mochten doen. Maar stap voor stap is dat aanvaard dat ik naar de mis kon gaan met jaargenoten, klasgenoten, heel veel dingen begonnen te doen. Ik heb me toen ingeschreven voor catechese. En toen mijn papa gekomen was dat ik begonnen was voor catechese, dan heeft hij gevraagd om te stoppen. Ik zat toen in het tweede jaar catechese. Dan ben ik gestopt en een jaar later of 2 jaar later heb ik daarover gesproken met mijn grote broer, die in Cotonou woonde. Dat gebeurde in Boyko, maar dat is een afstand van 2 uur of 1,5 uur reizen. En hij is tussen gekomen. Hij heeft met mijn papa daarover gesproken. En die heeft mij gezegd, oké, hij mag gaan. En wij zullen zien wel wat dat opbrengt. Maar hij moet verder gaan met onze religie. Ik zei, papa, dat is een of het andere. Dus ik kan niet beide dingen doen. Dan begint syncretisme te zijn. Ik wil dat niet doen. Ofwel kies je voor christendom. Ofwel, dan... Hij zei, nee. Doe maar verder, wij zullen zien. Dus ik ben gedoopt op 15 augustus 98. En hij was er ook bij. Hij was niet naar de mis gekomen, maar hij is thuis gebleven. En naar de mis hebben we een feest georganiseerd. Hij was heel blij. En 2 jaar later heeft hij zichzelf laten dopen. En in een andere christelijke denominatie. En dan heeft hij mij gezegd, ja, als je wil, kun je na mij komen. En zegt, papa, ik ben al katholiek en voor mij dat is genoeg. Mm. En stap voor stap ben ik verder gegaan met de catechese, werken, parochiale werken op de parochie waar ik gedoopt ben. Tot op het moment dat de pastoor vroeg om... Degenen die willen samenkomen in een kamp, bepaalde dingen te luisteren, lezingen te horen over hoe maak je een keuze om echte christen te zijn. Of wat zal je doen in de toekomst als christen? Welke beroep wil je doen? Wil je priester worden? Wil je religieus worden? Wil je zuster? Dus als je wil nadenken over zo'n zaken, kom volgende maand op die datum. Wij hebben hier een kamp. Ik wist niet wat betekent priester zijn, religieus zijn. Dat wat dat wil zeggen eigenlijk. Ik heb niks van... En dan, voor mij ging het over samen gaan met vrienden op kamp. Dat is voor mij dat is het voornaamste. Dus ik heb gezegd, ja, er is een kamp georganiseerd voor degenen die priester willen worden. Dat heb ik thuis gezegd. Mijn papa heeft meteen nee gezegd, omdat hij... Niet wilde dat ik priester word. Of mijn mama ook zei, nee, dat ga je niet mee doen. Dat is, de mis is genoeg. Dat is, priester worden, dat, is, dat moet je vergeten. En dan ben ik gewoon thuis gebleven. Ik heb niet meer gedaan. Maar mijn grote broer die heeft dat gehoord. Die is weer tussengekomen om te bemiddelen. Die zegt, ja, laat hem doen als God het wil. Want papa en mama die luisteren heel goed naar mijn grote broer. Die zegt, als God het wil, dan zal het gebeuren. Zo niet, dan zal hij trouwen en kinderen krijgen en weet ik veel. Want dat was hun, dat was de oorzaak van hun weigering. Zij hebben niks meer daarover gezegd, maar ze zeggen, nee, laat hem thuis blijven. Dat verhaal van roeping mag hij vergeten. 10 jaar later is bij mij... Ik heb ook geprobeerd om naar seminarie, diocesane seminarie te gaan. Ik heb geprobeerd om naar de Franciscanen te gaan. Dat is altijd mislukt. En ik heb tegen mij gezegd, ja, God wil niet dat ik priester word, dus ik ga dat ook vergeten. Ik heb ook een beetje in het water laten vallen. Dus stap voor stap... bezig met iets anders, met mijn studies op de universiteit, tot het moment kwam dat ik voelde dat dat vuur om religieus te worden nog altijd brandt en nog vurig wordt. Na het lezen van het boek van Handeling van de Apostelen, daar heb ik ontdekt dat als mensen samen worden met hetzelfde doel, samen bidden en hun ervaring en hun godservaring laten vertellen, hoe dat ook op een andere manier andere mensen kan aanraken. Hoe je samen ook andere mensen kunnen helpen en heel veel dingen samen doen. Een kleine gemeenschap, een kleine groep christenen met hun overtuiging naar buiten kunnen gaan om op een gewone manier met anderen daar over te vertellen of iets daarover te doen. Dat heeft mij diep aangeraakt. Ik heb gezegd, ja, nu moet ik... Of nooit meer. Ik zat toen derde jaar op de universiteit. En heb ik mijn geestelijke vader gezegd, ja, begeleider. Mijn roeping is nog niet allemaal weg. Ik wil nog proberen om ergens te gaan, maar in een religieuze gemeenschap die bij wat ik voel, die aansluit bij wat ik voel. Bijvoorbeeld wonen in een groepje, in een gemeenschap die hetzelfde doel heeft om te leven zoals wat ik gelezen heb in de Handelingen van de Apostelen. Dan hebben we gezegd, ja, maar we moeten ook kijken, de familie, wat gaan wij doen daarmee? En zeggen, ja, wij gaan bidden. Hè. Als ze ja zeggen, dan is het oké. Als ze nee zeggen, dat gaan wij zien. Ik heb daarover met mijn broer gesproken, mijn papa. Dan zijn we samen, mijn broer en mijn papa, twee van mijn broers, eerst bij papa geweest in zijn werk. Hij zei, ja, Martin heeft iets te vertellen. Hij heeft al laten weten dat hij priester wou worden. Het is nu al 10 jaar geleden. Hij is weer teruggekomen op die vraag, wat denk je daarvan? Stil. Papa keek mij aan en hij zegt, ja, als God het wil, zal het gebeuren. Het is mijn kind, maar het is een cadeau van God. Dus laat hem gaan. Hij heeft mijn zegen. Een zegen van je ouders hebben voordat je iets doet, dat voor ons in onze cultuur heeft heel grote betekenis. Dat geeft je rust, dat geeft je houvast, dat je verder op iemand kan steunen en zeggen, ja, ik heb zijn zegen, ik heb zijn steun, mag verder gaan, ik ga niet vallen. Iemand geeft mij een hand. Dus ik was heel blij, we waren allemaal blij. Mijn moeder die zegt, ja, en dan, maar heeft eindelijk ook ja gegeven. Dus dan ben ik in contact met de Augustijnen gekomen van de Belgische provincie, die toen ook op dat moment een project had om jongeren die leven in landen waar de Augustijnse gemeenschap nog niet aanwezig is, hier naar België te laten komen als missionarissen, om hun doel als Augustijn te kunnen realiseren, maar ook hier ter plaats de Belgische kerk te kunnen helpen, in de Belgische kerk te kunnen helpen in dienst van de mensen te zijn. En verder, als in de toekomst de noden zijn of mensen denken, ja, nu kunnen we terug naar ons land om daar de gemeenschap te starten, dan kan altijd gebeuren vanuit België. Vandaar ben ik gekomen in 2009 hier in België. Eerst Nederlands gestudeerd in Gent, daarna filosofie in Brugge en noviciaat in Madrid. En een jaar later terug in KUL om daar theologie te studeren.
Ja, dadelijk graag meer ook over hoe het dan was om in België te komen. Maar ik wou nog even vragen, voor u was, toen het helder was dat u toch geroepen was tot priesterschap, was het ook direct helder dat u religieus wilde worden? Die twee dingen gingen wel samen voor u.
Ja, maar voor mij ging het eerst over religieus worden.
Eerst over religieus.
Vooral na het lezen van dat boek van de Handelingen van de Apostelen. Ik was gewoon een religieus gemeenschap. Want na mislukking van mijn examen om naar seminarie te gaan, heb ik al gevoeld dat eigenlijk diocesane leven niet mijn roeping was om als gewoon een priester te worden, maar binnen een gemeenschap leven en gedragen door mensen, dat je ook mensen ook kan dragen en dat jullie samen op weg kan gaan. En dat is voor mij heel boeiend als je leest wat in de vijf eerste hoofdstukken van de Handelingen van de Apostelen ligt, dat iedereen samen wonen, samen bidden. Niemand kan zeggen, dit is van mij, dit is van jou. Nee, dit is voor iedereen, dat is van ons allemaal. En wij als kerkgemeenschap, als kloostergemeenschap, ook de missie, ook de pastoraal kan dragen naar buiten toe. Voor mij dat was heel boeiend. Dus, en de priesterschap is daarnaar gekomen om dat te doen. Maar voor mijn ouders, religieus leven of priester worden, dat is hetzelfde.
Okay. Ja, ik vind uw ouders ook wel ontroerend in heel het verhaal. Dat is voor hun ook geen gemakkelijke weg geweest, denk ik.
Nee, zeker niet. En nog altijd niet, want mijn papa is al ondertussen overleden. Mijn moeder die leeft nog. En voor haar dat ik zo ver weg ben, dat is een aanpassing. En ook wat betreft... Mijn moeder is nog niet, nog op dit moment nog geen christen. Zij aanvaardt wel het geloof, maar is nog niet gedoopt. Maar dat ook, want hij heeft heel veel vragen over christendom, over onze manier van leven. En ja, het is nog altijd een grote aanpassing voor haar. En ik hoop dat zij ook op een dag zich laten dopen. Ja.
Want de grote broer waar u al een paar keer over gesproken hebt, een beetje uw voorspreker bij uw ouders.
Ja.
Is hij zelf ook christen?
Hij is een christen. Hij was de eerste van de familie die zich liet dopen.
Ja. En het is mooi om te horen hoe jullie als familie er ook echt een weg in hebben afgelegd.
Ja.
Het is tijd voor een eerste stuk muziek, Pater Martin. Er is een lied dat u heel mooi vindt, Here I Am, Lord.
Ja.
Kan u dat misschien een beetje toelichten voor we daar gaan naar luisteren?
Here I Am, voor mij, dat is eigenlijk die beschikbaarheid aan God, maar niet alleen aan God, want zeggen we zien ons God, hebben wij niet gezien, maar wij zien de mens, wij leven met de mensen, en wanneer wij hier I am Lord zeggen, dan zeggen wij ook eigenlijk tegen de mens die wij zien, hier ben ik, ik ben hier voor jou, ik ben hier om jou te helpen, ik ben hier, ik besta voor jou. Dus wij zijn hier nu met twee. Er wordt ooit aan Paus Franciscus gevraagd, wie is de belangrijkste persoon in je leven? En mensen verwachten dat hij Heilige Maria zou zeggen, of Jezus Christus. Hij zegt, nee, jij bent degene die voor mij belangrijk is. Jij die voor mij staat. Ik ben hier voor jou en jij bent daar voor mij. Als hier gebeurt, dan zijn wij er voor elkaar. En hier I am, Lord. Ik kan ook zeggen, here I am.
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard I am, Lord.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met provinciaal van de Belgische provincie van de Augustijnen, pater Martin Davacan, afkomstig uit Benin en na een hele weg te hebben afgelegd, ook een geloofsweg, uiteindelijk in België terechtgekomen. En hoe was dat voor u? Een beetje een cultuurschok of...
Ja, dat was eigenlijk een cultuurschok in het begin. Dat was in april tijdens de Goede Week of na Paas, in Paastijd, denk ik. En bij ons, dat is een heel grote moment binnen de kerk waar heel veel mensen naar de mis komen. En wij kwamen hier, we waren met drie toen, wij kwamen hier aan in Gent, heel koud toen. Dat was... voor ons, dat was 11 graden, maar dat was voor ons heel koud, want we kwamen van een land van 17, van 28 graden. Dus, maar dat was een grote aanpassing. We kwamen naar de mis op zondag en dan zaten wij daar met 15, 20 mensen. Een hele grote orgel met Gregoriaanse muziek en Nederlands, waar je toen niks van verstaat. Dat was een hele grote shock. Je zegt, ja, maar wat doe ik hier? Hoe kan ik mijn ervaring, mijn godservaring met deze mensen delen? Hoe kunnen ze hun godservaring met mij delen? Hoe kan ik hen helpen als ik hen niet begrijp, als ik hen niet versta? Hoe kan ik naast daar zijn, zoals ik nu net heb gezegd, hoe kan ik daar zijn voor hen als wij dezelfde taal niet kunnen spreken? Ik was een beetje ongeduldig met mezelf, ga ik maar zeggen. Maar dat heeft eigenlijk niet zo lang geduurd voordat ik stap voor stap kon integreren in die kerk, in de samenleving. En daarbij hebben mijn Belgische confraters ook mij heel veel geholpen door het leren van de taal. Eigenlijk dat je thuis bidt in Nederlands. Je gaat naar de universiteit om die taal te studeren. Je komt naar huis. Alles wat je doet, dat is in het Nederlands. En ze helpen je ook om bepaalde dingen goed te articuleren of uit te spreken. En dat is stap voor stap gegaan. Wat nu betreft de samenleving, onze manier van denken hier, van doen en laten, dat is ook stap voor stap gegaan. Niet zonder risico's, maar het valt mee.
Ja, want dat heb ik eigenlijk nog niet gevraagd. Hoe was het voor u toen dat ze u vroegen om naar België te komen? Had u daar zin in? Of was dat ook... Ik kan me inbeelden dat ook wel een offer is, om alles achter te laten.
Om eerlijk te zijn, ik had geen zin om naar hier te komen. ik had wel zin om een religieus te worden, om een Augustijn te worden. Maar om naar België te komen, ja... Ik heb bepaalde dingen toen gezocht op internet over België. Ik zeg, nee, dat is niet een land voor mij waar ik naartoe moet gaan om daar gelukkig te zijn. Dat zal niet gaan. Ik heb gewoon gezegd, omdat ik al heb gezegd, hier, I am Lord. Ik zeg, oké, laat God zijn in jouw leven en volg hem. Hij zal ervoor zorgen. En daar ben ik hier terechtgekomen. En ik kan u zeggen... Ja, het is een land waar ik wil wonen nu. Dat is echt mijn tweede land geworden. Heel veel vrienden, heel veel kennissen. KUL heeft mij daar heel veel ook geholpen om bepaalde godsopvatting die je hebt niet weg te gooien, maar te leren begrijpen wat je zelf gelooft. En dat heeft mij heel veel geholpen, gevormd om ook... onze samenleving, onze Belgische samenleving, beter te kunnen begrijpen. Want onbekende kan je niet beminnen.
Ik vind het wel interessant, want hoe kijkt u dan? U zegt ja, ik heb de samenleving beter leren begrijpen. Ja, hoe kijkt u daar dan naar, hier naar onze Belgische samenleving? Want het is iets helemaal anders dan uw geboorteland. Hè?
Ja, zeker, zeker. Wat voor ons bijvoorbeeld in Benin evident is, is hier niet evident, wordt gewoon in vraag gesteld. En wat ik evident had, al voor mij evident is in mijn land, heb ik nooit in vraag gesteld. Dus als je mij vraagt, wat denk je daarover? Ik kan geen antwoord daarop geven, omdat ik dat nooit in vraag heb gesteld. Maar België, onze samenleving, heeft mij bepaalde dingen van mijn godsopvatting, van mijn eigen cultuur, in vraag gesteld. En daardoor kan ik een reden geven aan mijn geloof. Dan kan ik zeggen, ik geloof omdat, of ik doe dit omdat. Ik doe dit niet omdat. Dus het is niet zomaar geloven. Geloof is geen evidentie. Maar als je begint daarover na te denken, dan begrijp je beter ook de anderen met wie je leeft en die niet geloven. En dat helpt om ook in gesprek met die mensen te gaan. Niet om hen te overtuigen om naar je geloof te komen, maar om hen beter te begrijpen. En door het feit dat jij hen beter begrijpt, dan begrijp je jezelf ook waarom je gelooft. Dan begrijp je jezelf ook beter. Dan wordt je eigen identiteit ook jouw houvast. Dan voel je thuis in je eigen identiteit. Want wanneer wij onze eigen identiteit niet proberen te begrijpen, dan kunnen wij nooit ook de identiteit van de ander begrijpen. Maar als wij ook zeggen, ik begrijp goed mijn identiteit en nooit een stap durft te zetten naar de identiteit van de ander, dan wordt de samenleving heel moeilijk. En ik denk dat we in België, dat wij dat heel proberen te doen door de respect dat wij tonen aan de mening van de andere, respecteren van de andere in zijn anders zijn. Mijn waarheid is mijn waarheid. Jouw waarheid is niet de waarheid. En wij hebben allemaal een klein stukje van die waarheid, zoals God heeft laten openbaren aan iedereen zoals hij wil. En door elkaars opvatting, door elkaars begrip te laten komen in een dialoog, dan wordt de samenleving mogelijk. Maar als ze zeggen, nee, er is christendom, dat is voodoo, daar is moslim, ik heb niets daarmee te maken, maar dat je toch in dagelijks leven tegen elkaar komen en niet begrijpen, dat is, daar komt de crisis van godsvervolg, mensen vervolgen omdat zij niet geloven zoals ik. België heeft mij daar heel veel geholpen om een andere manier te leren begrijpen en ook in dialoog te gaan met de andere opvattingen. Er zijn heel veel mensen hier die niet geloven. Er zijn ook heel veel mensen die wel geloven, maar die niet naar de mis gaan. Er zijn heel veel katholieken die niet elke zondag naar de mis gaan. Maar het feit dat je niet naar de mis gaat op zondag maakt het dat je geen katholiek bent. Het feit dat de mensen niet samenkomen om te bidden, maakt dat ze niet meer gelovig zijn. Dat zijn allemaal vragen die je kunt stellen, maar daarover ook kunnen discussiëren. En stap voor stap, wanneer je in dialoog gaat met mensen, dan begrijp je hen beter waarom ze bepaalde zaken niet doen.
Mm-hmm. Dus, en is dat een belangrijk deel van de pastoraal die jullie doen?
Dat is heel belangrijk, een belangrijk deel van de pastoraal die wij doen. Wij zijn hier in België om mensen te bekeren tot God of tot bepaalde religie. Maar wij zijn er wel om mensen te bekeren tot liefde. Dat is belangrijker dan gewoon zeggen, ja, wij bekeren mensen tot de katholieke kerk. Nee. En door daar te zijn, gewoon doen zoals mensen doen. En dat wil ook niet zeggen dat wij ons geloof aan de kant laten gaan. Nee, wij proberen dit te doen vanuit onze overtuiging. En als dat iemand aanraakt, ja, dan kunnen wij in dialoog gaan met die mensen. Mm. En dat zijn heel veel mensen die zich laten aanraken door gewoon een manier van doen en laten.
Ik kan mij inbeelden, jullie zijn een internationale gemeenschap in Gent.
Ja.
Dat op zich ook wel bepaalde uitdagingen heeft.
Ja. Ja, een hele grote uitdaging, wij zijn in Gent, in Leuven, in Namen, in de Ardennen, in Diest. En alle onze gemeenschappen zijn internationale gemeenschappen. Er komen mensen van Togo, van Benin, van Nigeria, van Congo, van Vietnam, van Zuid-Soedan, van België, van Nederland. Dus al die mensen samen met hun cultuur, met hun geloofsopvatting, met hun geloofervaring, wij delen al die dingen samen in ons dagelijks leven. En dat gaat niet over rozen. Mensen die bepaalde dingen proberen te spreken of te doen die bij anderen niet passen, wat voor mij evident is, is niet per se evident voor de ander. En dat is wel een challenge, zoals wij zeggen. Dat is een hele grote uitdaging. Maar daar, het is ook een hele grote rijkdom voor de gemeenschap. Dat is geen hinderpaal om ons doel te bereiken, maar het is wel een grote rijkdom als wij het anders zijn. Wat maakt dat de ander niet doet zoals ik? Als ik dat probeer te begrijpen en mee te nemen in mijn eigen opvatting, dan wordt op dat moment een rijkdom. En de ander niet al op de eerste plaats verschuiven en aan de kant laten staan, maar ook nemen in mijn wereld en mijn wereld openbreken, zodat de ander welkom kan heten in mijn wereld. Dus de gemeenschap in die zin, als internationale gemeenschap, helpt ons om ook hier in België meer te doen dan wat wij gewoon zijn of gewoon waren. Want door die oefening binnen de gemeenschap, de anderen te proberen te dragen, dan kan je ook gemakkelijk in de samenleving de anders opvatting leren dragen. Want je hebt al van thuis, van de gemeenschap geleerd, door te leven met de anderen van verschillende cultuur.
Die verschillen moet leren overstijgen in zo'n gemeenschap.
Ja.
De Augustijnen, u zei, ik heb ze leren kennen in Benin. Zo in België dan terechtgekomen. Was uw roeping tot het religieuze leven ook direct een roeping tot de Augustijnen? Of hoe is dat dan precies gegaan?
Alleen had ik roeping tot het religieuze leven. Ik heb Augustijnen leren kennen hier in België. Dus ik wist bepaalde zaken over de Augustijnen. Die organiseerden in Benin ook een roepingskamp voor ons. Wij werden geholpen door de zusters Augustinessen in Benin, want Augustijnen hadden geen gemeenschap. Zij kwamen één keer of twee keer per jaar om ons daar bezig te houden over de teksten van Augustinus, om ons te leren als een aspiranten. Maar mijn eigenlijke kennis met Augustinus begint is hier verdiept en ook door filosofie, door theologie en door de vorming binnen de Augustijnenorde is mijn liefde voor Augustijnen en voor Augustinus heel groot geworden. En ik kwam tot de ontdekking dat wat Augustinus bezielde, ook om een gemeenschap te stichten, was eigenlijk hetzelfde die mij bezielde. En dat is de Handelingen van de Apostelen. Voor Augustinus, dat was de eerste gemeenschap van Jeruzalem, het voorbeeld voor alle gemeenschappen. En dat heeft mij echt. Dat is nog altijd mijn weg die ik wil gaan. Die eerste gemeenschap van Jeruzalem, van de apostelen die alles samen deden, die samen baden, die ook naar buiten gaan en maar die leefden vanuit hun hart, van het gebed, van wat ze gewoon zijn, wie ze zijn en wat ze samen doen.
Want hoe ziet jullie gemeenschapsleven er concreet uit bij de Augustijnen?
Voor ons, wij zeggen, en dat is ook waar, dat de gemeenschap onze charisma is. Daarmee bedoelen wij dat wij, zoals Augustine zegt, wij zijn op weg in de gemeenschap, op weg naar God. Eén van ziel en één van hart, op weg naar God. En de andere medebroeder is voor mij de weg om God te kennen. God heb ik nooit gezien. Ik kan de persoon die voor mij staat. De persoon die voor mij staat, ik kan hem aanraken, ik kan met hem praten, ik kan heel veel dingen met hem doen. En het is ook, zoals ik ben, imago van God. En ik kan daardoor, door te leven, door heel veel dingen met hem samen te doen, ook God ontmoeten. En God leeft in ieder van ons. God leeft in ons hart. Ons hart, zoals Augustine zegt, is de rustplaats van God. En als ik probeer mijn hart open te laten, mijn hart te openen voor de ander, dan laat ik mijn hart open voor God die in de ander is en die naar mij komt, maar ook die in mij is en die naar de ander gaat. Dus die beweging van wederzijdse ontmoeting is voor ons in de gemeenschap de kern van ons leven. Dat wij door samen te leven God kunnen vereren. God kunnen eren in de ander, maar ook God kunnen ontmoeten in de ander. Want wij zijn allemaal op zoek naar God die in ons hart leeft, maar ook in de hart van de ander met wie ik leef.
Is dat dan ook de bijzondere roeping van de religieus om God te ontdekken juist in het leven in gemeenschap?
In alle dingen.
In alle dingen.
Ja. Ja. Ja.
Jullie hebben een contemplatieve luik natuurlijk, ja, als Augustijnen, maar ook een luik om naar buiten te gaan.
Ja,
een actieve, ja, luik. Eerst het contemplatieve. Hoe ziet jullie gebedsleven eruit?
Wij bidden zoals een contemplatieve orde. Augustinus die neemt daar als voorbeeld Martha en Maria. Dat Martha en Maria aanwezig mogen zijn in elke gemeenschap. Maria die luisterde naar het woord van de Heer. Luisteren naar God door het gebed, door de studie. Maar ook niet alleen zeggen, ja, wij zijn in de gemeenschap, wij zijn daar, wij bidden, wij dienen dit. Augustinus zegt, je moet dat woord ook belichamen. Je moet dat woord werkelijk laten worden, niet alleen binnen de gemeenschap, maar buiten de gemeenschap. Want je bent geroepen, niet alleen voor jouw gemeenschap, maar ook voor mensen buiten, voor de armen, voor de kleine, voor de mensen die wachten op God, voor de anderen die ook op zoek zijn naar God, maar niet leven binnen de gemeenschap. Dus wij bidden elke dag 3 keer, dat is gewoon vaste gebeden. Wij hebben ook de complete zoals iedere van ons doet. We hebben meditatie, dagelijkse meditatie. Het zijn allemaal dingen die behoort tot een contemplatieve leven. Dus onze spiritualiteit, zoals ik zei, bestaat uit dat wij God gaan ontmoeten die in ons leeft. Augustinus heeft God gezocht overal in alle dingen, terwijl God in zijn hart aanwezig was totdat hij ontdekte heeft om te zeggen, ja, wie ik eigenlijk zocht, leefde in mij, hij is in mij, ik moet naar die gaan. Dus als je hart biedt, als je hart naar God luistert, als je hart, de oren van je hart laten luisteren naar God die in jou leeft, dan bied je, dan is eigenlijk al het gebed. Dus al die rijkdom die wij binnen de gemeenschap mogen hebben, met elkaar delen, zegt Augustinus, dat moeten wij ook naar buiten brengen. Dus dat zijn die 3 pilaren van onze spiritualiteit. Spreken met God, de innerlijkheid, dus alles wat met ons hart te maken heeft, wat wij kunnen doen met ons hart, God daar horen, met God daarin spreken, God daar laten rusten. En dat is al op zich al een rijkdom, een genade, dat wij dit mogen doen met God. Deze ervaring, zegt Augustinus, moet je zelf niet voor jou alleen houden. Deel dat ook met de anderen, want door het delen met de anderen, jouw persoonlijke ervaring, ga je ook op zoek naar God die in de anderen woont, zoals ik net heb gezegd. Dus de gemeenschap. En de 3e punt van de pilaar van onze spiritualiteit, dat is pastoraal. Daar zijn voor de armen, daar zijn voor de anderen, want in hen woont ook Christus.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. U kon zo net een lied horen met een tekst van de heilige Augustinus. Want we zijn vandaag in gesprek met pater Martin Davacan, provinciaal van de Augustijnen van de Belgische provincie. Pater Martin, ik zag op jullie website dat er ook een Afrikaanse gemeenschap bij de Belgische provincie hoort. Kan u daar ook even nog iets over vertellen?
Ja, dat is de gemeenschap van Santa Rita in Togo. Dat is een gemeenschap die ontstaat is na onze ervaring hier in België. Ik heb over een cultuurschok gesproken, geloofsschok, als ik mag daarover zeggen. Toen we hier aankwamen, hebben we heel veel dingen meegemaakt. Aanpassing wordt moeilijk voor sommige taal leren, dat is moeilijk voor de anderen, dat is gemakkelijk voor sommigen, voor anderen is het niet eenvoudig. Totdat wij stap voor stap zijn begonnen te kijken hoe kunnen wij daar ook ter plaatse in onze thuiscultuur mensen laten vormen voordat ze naar hier komen. Dan hebben ze toch een ervaring binnen het religieuze leven in hun eigen cultuur, in hun eigen taal, voordat ze naar Europa komen. Geconfronteerd met wat we hier hebben, het is niet altijd eenvoudig. En zo zijn wij begonnen in 2016-17 na mijn wijding met andere confraters. En wij zijn daar geweest in Togo, gesproken met de goedkeuring van de plaatselijke bisschop en van de curia van Rome, van een generalaat, om daar een gemeenschap te starten. In het begin was het een vormingsgemeenschap waar wij jongeren ontvangen, jongeren verwelkomen die religieuze Augustijnen willen worden. Dus de initiële vorming duurde 3 à 4 jaar voordat ze hier naar België komen. En nu, ondertussen, is dat nu een hele grote gemeenschap geworden met eigen kerken, kapel, met een eigen missie, projecten. Het is een hele grote missie nu geworden. Dat is niet meer gewoon maar een vormingshuis met een grote missie van de Belgische provincie in Togo. En dat is onder de Belgische provincie, vandaar.
Ja. En u zegt, als u naar België gekomen bent, dus spreekt telkens als wij, waren jullie met een aantal mensen...
We waren met 3 toen.
Uit Benin dan?
Uit Benin, ja. We waren met 3. En naar ons zijn ook stap voor stap een andere mensen gekomen, die ook eerst ter plaatse hun inleidingsvorming hebben gedaan. Aspiranaten noemen wij dat. Mm. En daarna komen ze naar hier. Nederlands studeren, filosofie, noviciaat, theologie. Voor degenen die willen priester worden, want u kan ook vragen om gewone broeder te blijven. Dus degenen die priester willen worden, die gaan verder met hun theologische studies. En voilà.
Want u zegt, ik was in de eerste plaats toch wel tot het religieuze leven geroepen. Wat heeft u dan toch ook overtuigd van de roeping van tot priester?
Dat was... Eigenlijk, ik zelf had gewild om nog een beetje verder te gaan als mens. Om, ja, broeder, als broeder kun je heel veel doen. Maar als priester kun je nog meer doen, dus de mis lezen. En dat is ook een van mijn... waar ik echt mijn kracht in heb geput, dat van de eucharistieviering. Dus ik heb gezegd, ja, die wil ik ook zelf doen. Dus die roeping om priester te worden ook is ook stap voor stap opgegroeid in mij. Toen ik filosofie, theologie, al die dingen studeerde, dat ik meer weet over wat het betekent om religieus te worden. En wat dat betekent om priester te worden. En volgens onze spiritualiteit, dat je ook niet alleen binnen de gemeenschap blijft, maar ook naar buiten toe. Priester worden, dat was ook heel belangrijk om volwaardig, als ik zo maar kan zeggen, om in diensten van de anderen te staan, volledig daar te zijn voor de ander.
Ook met in de sacramenten?
In de sacramenten, ja, tuurlijk.
En als u spreekt, u heeft het een aantal keer gezegd, het verlangen, zoals u het herkende in de handelingen van de apostelen, om uw godservaring te delen met de mensen. U heeft verteld over uw geloofsweg, maar dan wat dieper ingaand op die godservaring. Hoe zou u dat zelf omschrijven? Hoe bent u er dan van overtuigd geraakt dat volgens u Christus God is? Dat, dat het christendom ja, gelijk heeft, om zo te zeggen.
Ja. Ik ben altijd gefascineerd door de natuur. Bijvoorbeeld die bloemen, die zijn heel mooi. En voor mij, het zijn allemaal zaken die mij kan helpen om tot de transcendentie te komen. Dat iemand staat boven alles. Zelf toen ik nog niet gedoopt was, keek dat altijd. Die zegt, ja, er moet iemand groter zijn dan al die zaken die toch alles lieten ontstaan. En daardoor stap voor stap in gesprek met mezelf en luisteren naar wat ik in mijn eigen hart voel. Dan ik ga nog altijd terug naar de ervaring van de eerste apostel, want dat is echt voor mij de kern van mijn geloof. Dat mensen zich laten aanraken, voelen, meenemen door een God die van hen houdt, door een God die daar is, door een God die alles doet voor de mens en voor een Christus, zijn zoon, die zijn leven heeft gegeven aan mij. Ik heb dat niet gevraagd om bemind te worden door God, maar hij heeft mij lief gehad zonder mij daarover te spreken. Daar vind ik echt een liefdevolle vader. Een God die mij heel, heel, heel graag heeft. En ik wil door wat ik ben, door wie ik ben en wat ik doe, ook mezelf geven, net zoals ik gekregen heb. Dus ik zie mijn leven als een gave, als een genade en ook als een plicht, zonder verplicht te zijn, door te geven aan de anderen. En ik voel me gedragen elke dag. Ja. Voilà.
Ja, nee, het interesseert me ook wel, omdat u enerzijds zegt, vooral het verlangen te hebben dat u uw moeder ook ooit Christus mag ontmoeten.
Ja.
En anderzijds zegt u ook, ja, ik heb ook wel veel geleerd in de zin van, door hier in België te zijn, van dat je ook niet per se mensen wil overtuigen of bekeren, maar anderzijds wel vanuit Christus leven.
Ja.
Dus ergens is er toch wel het verlangen, hè?
Ja,
om mensen
zeker
tot Christus te brengen.
Ja, zeker, zeker. En dat verlangen moet... je hebt gekregen, je hebt die genade, je hebt die gratia, je hebt alles. God heeft jou gegeven, maar als je niet naar God zelf verlangt, dan komt het ook niks. Hè? En Augustine zegt, ja, als je denkt dat het God is, dat je hebt en je hebt hem vast, dan is het God niet. Je moet altijd God zoeken. Je moet God verlangen. Je moet daarover studeren. Je moet leren kennen. Je moet hem zoeken. Waar ben je? Ik wil je hebben. Je moet eigenlijk die God verlangen. En als die verlangen weg is, dan is je geloof ook weg, als ik zo mag zeggen. Ja. Dat verlangen is nog altijd in mij, om dat God te bezitten als men kan hem bezitten. Ja. En wat ik doe, zoals ik zei, zijn allemaal sporen van die zoektocht naar God die in mij leeft en die aanwezig is in de wereld en die de wereld laat draaien.
Omdat hij u gelukkig maakt?
Voilà. En ik ben gelukkig als ik de anderen gelukkig kan maken. Dat is ook mijn... Er zijn dingen die ik heb ontdekt in mezelf. En die zegt tegen me, ja, dat kan nergens anders komen dan van God.
Een vraag die ik ook nog wil stellen. Ja, de heilige Augustinus, dat is evident dat dat een heilige is die wel een invloed heeft op uw leven.
Ja.
Zijn er zo ook nog andere heiligen? Of misschien gewoon mensen die u ooit ontmoet heeft in uw eigen leven, dat u zegt, zij hebben echt wel een indruk op mij nagelaten, van hen heb ik veel geleerd.
Padre Damian bijvoorbeeld. Ja.
Kende u hem voordat u in
België was? Nee. Ik heb hem gekend toen ik Nederlands studeerde. Wat hij deed voor de mulasten, dat hij zegt, ja, maar mijn leven heeft geen betekenis als het leven van de anderen geen betekenis heeft. Mijn leven kan betekenis hebben als ik probeer betekenis te geven aan het leven van de anderen die lijden. En dat vind ik heel boeiend, dat hij zijn leven letterlijk heeft gegeven om daar te zijn voor de anderen, om hen te bedienen. Hij heeft zichzelf vergeten, aan de kant gewoon klein gemaakt, om in dienst te staan voor de anderen tegen alle tegen alles in. Dat heeft mij echt aangeraakt. Ik kan ook noemen, er zijn heel veel mensen, de heilige Rita bijvoorbeeld. Ja,
ja, jullie verzorgen een heiligdom van de heilige Rita. Hè?
Ja,
daar moeten we even over vertellen, hoor.
Ja. Heilige Rita, die ook een hele grote weg heeft genomen, gedaan. God zoekt toch naar haar roeping, niet aanvaard door haar ouders. En al bijna een kleine... Ik herken me in haar verhaal. Wij hebben Helge Rita in heel veel van onze gemeenschappen als patroon van de gemeenschappen. Maar Helge Rita eigenlijk was een Augustines. Dus lid van onze orde. Haar geschiedenis wil ik niet laten vertellen, maar we kunnen allemaal lezen in een boekje. Of bij ons, als jullie op bezoek komt in onze heiligdom in Namen. De bedevaarsoord Sint Rita Bouge. Dat is een hele grote plek waar je kan komen bieden tot de heilige Rita. De heilige van de hopeloze zaken, noemen wij haar. Vooral vanuit haar ervaring, vooral vanuit haar leven als gelovige, als moeder, als vrouw, als religieuze. Want al die ervaringen heeft de heilige Rita meegemaakt. Ze was vrouw, ze was moeder, zij is religieus geworden, gestorven met een hele boeiende geschiedenis. En wij daar ter plaats hebben wij een plekje voor haar waar mensen kunnen terechtkomen bieden, op bedevaart komen en heel veel dingen daar ter plaats, heel veel activiteiten ter plaats te kunnen doen. Er zijn heel veel mensen die komen van België, van Vlaanderen, maar ook van buitenland, van Frankrijk, van Nederland, van buurlanden komen mensen daar naartoe. Dus ik nodig alle luisteraars uit om toch daar op bezoek te komen. Jullie zijn allemaal welkom. Maar er zijn ook levende mensen, personen die leven nog, die vrienden van mij zijn. En ook mensen die ik ken. Ik heb hier in België gekend, de professoren die ik ontmoet heb in Leuven, die hebben mijn godservaring in stukken kapot gedaan en weer doen herrezen. Dat heeft me echt, dat was een hele mooie persoon die ik in mijn leven heb ontmoet. Ik wil niemand bij naam noemen, want zij leven nog. En ik wil ook niemand kwetsen door de naam niet te benoemen. Maar zijn mensen, professoren, alle mensen die ik ontmoet heb, hier in België, ook in Togo, in Benin, op die weg als christenen of als gewone mensen, die hebben mij altijd iets meegebracht. Elke ontmoeting die ik gehad heb, ik heb altijd iets mee.
Tot slot nog twee vragen eigenlijk die ik graag stel aan het einde van een geloofsgesprek. Wie is Jezus voor u, voor wie u uiteindelijk alles achtergelaten heeft?
Ja. Jezus is een vriend voor mij die mij geroepen heeft om te zeggen, kom kijken waar ik woon. En voor mij, vriendschap is een groot woord. Niet omdat ik Augustijn ben, maar vriendschap voor mij was al een belangrijk punt. Dat ik zei, ja, ik kan niet alleen leven. Ik leef met mensen, met vrienden rondom jou. Mensen die met wie je kan heel veel dingen delen. Mensen van wie je houdt en die worden een stuk van je leven. En Christus, die leeft in mij, die... met wie ik op weg ga, die forceert niks. Die vraagt en die wacht. Allee, dat is niet zomaar een vriend. Dat is, en dat wat hij allemaal gedaan heeft voor mij en dat ik ook probeer te doen, wat ik vandaag doe, dat hij al die dingen met mij doet. Ik kan geen woord dan een vriend hem te benoemen. Het is mijn Heer, het is mijn God. En al die namen... Het is een beetje hoog, een heel grote afstand tussen God en mens. Maar als ik hem neem als een vriend, dan wordt het gemakkelijk voor mij.
Dan dekt dat de lading.
Voilà.
We zijn hier bij Radio Maria. Dus de plaats van Maria bij de Augustijnen en ook in uw eigen leven.
Dank u wel. Men zegt soms dat Maria bij de Augustijnen bijna afwezig is. Men zegt dat soms, maar dat is niet waar. Want wij vereren heel veel onze lieve vrouw. We hebben onze lieve vrouw van Goede Raad. Die is ook beschermer van onze orde. Als je bij ons in het klooster komt, dan zie je heel veel beelden van onze lieve vrouw van Goede Raad. Maria voor Augustinus was het voorbeeld van hoe wij als mensen, als christenen, als leerlingen van Jezus het Godswoord kunnen belichamen. Zij heeft het woord in haar leven aanvaard en zij heeft het woord laten geboren. En Augustinus zegt ook hetzelfde: laat het woord in jou geboren worden zoals Maria gedaan heeft. Als ik zeg, ik heb woord van God in mijn hart en ik dat niet doen laten geboren worden, dan ben ik een leugenaar, dan woont Gods woord in mijn hart niet. Dus Maria blijft dat voorbeeld dat wij als Augustijnen moeten nastreven en doen zoals zij gedaan heeft. Maar Maria voor mij is ook altijd een moeder geweest en die blijft, maar ook een voorbeeld van geduld. Geduldig zijn met jezelf, maar ook met God. Wij kennen haar leven, haar verhaal in verband met het lijden van Jezus. Dat God haar geroepen heeft om zijn zoon te laten geboren. Maria had een ander project. God heeft haar project kapot gemaakt en heeft een ander project aan haar gegeven. Het gehoorzaamheid, het liefde, het geloof. Voor God heeft zij dat project aanvaard. Maar er was heel veel lijden in dat project dat ze misschien niet besefte in het begin. Maar op het moment dat ze besefte dat het project eigenlijk niet zonder lijden was, dat was ook moeilijk voor haar. Maar haar geduld om al met Jezus op weg te gaan, dat fascineert mij dat ik zei, ja, als ik dat, die geduld van Maria kan hebben, dan ben ik een stukje al verder. Dus ik bid dat zij mij die geduld ook kan geven, dat ik net zoals haar in alle moeilijke situaties nog altijd naar Gods stem in mijn hart kan luisteren.
Pater Martin, heel hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek. Heel veel vreugde.
Dank u.
Met uw dienstwerk. En altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u wel. Merci.